Goedenavond. We gaan van start met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2022. Met als eerste punt op de agenda de goedkeuring van het verslag van 7 november 2022. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Kunnen wij dat zo goedkeuren? Dan is dat met 18 stemmen, dus voltallig voor alle aanwezigen, goedgekeurd.
Stefanie
is er niet. En er is nog één iemand die daar ontslag neemt. Dus klopt. 17 stemmen voor. Dan het tweede punt op de agenda, Raad voor Maatschappelijk Welzijn, is de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor haar gedeelte. Daar zal de financieel directeur de globale toelichting geven. Zullen ook de vragen daar kunnen gesteld worden. Dat komt straks nog eens terug in de vergadering van de gemeenteraad, voor het gedeelte van de gemeenteraad en dan ook nog voor het geheel. Maar de toelichting wordt globaal gegeven, als ik het begrepen had, aan. En zullen we zo dadelijk ook stemmen. En dan zullen we eerst de OCMW-raad verder afwerken, even mensen buiten laten gaan en dan terug verder gaan met de gemeenteraad, want er is nog één punt in de geheime zitting. Dus ik geef graag het woord aan wie meer. Of Maurice, ging nog even zien.
Ja, kort inleiding. In verband met de aanpassing van het meerjarenplan. Jullie weten allemaal, dat is op een aantal gemeenteraden al aan bod gekomen, dat we dus uit redelijk turbulente financiële tijden komen, algemeen gezien dan, en daar zijn we nog niet uit. Dus we hebben eerst en vooral de coronacrisis gehad, met alle gevolgen van dien. Wanneer dat daar licht aan het einde van de tunnel kwam, werden we getrakteerd op het conflict tussen Rusland en Oekraïne, ook met alle gevolgen van dien. Dus geen gemakkelijke tijden voor openbare bestuur, ook niet voor gezinnen, voor niemand, denk ik, ook niet voor onze bedrijven. Dus we hebben er allemaal wel een beetje te lijden gehad onder stijgende kosten en alles wat daarmee samengaat. Dus die financiële onzekerheden, die zijn toch wel een belangrijke factor geweest. Stijgende energieprijzen, ook de prijzen van grondstoffen, die stevig zijn gestegen. Prestaties, de kost van prestaties die stevig omhoog is gegaan. Dus dat noopt een lokaal bestuur, zoals het onze natuurlijk, om alles nog eens tegen het licht te houden. Nu, gelukkig hadden we die oefening al grondig gemaakt in de helft van het jaar. Jullie weten dat in juni met de aanpassing van het meerjarenplan in functie van de rekening van verleden jaar. Sindsdien zijn er alleen nog maar indexaanpassingen bijgekomen. Sindsdien zijn we ook geconfronteerd geweest met stijgende prijzen nog voor energie. Dus we hebben dat allemaal toch nog eens heel nauwgezet moeten bekijken na de zomervakantie. En het resultaat ligt hier op tafel en zal straks meer in detail dan door Ann nog toegelicht worden. Wat belangrijk is in het geheel, dus we hadden een aantal uitgangspunten voor het meerjarenplan die we toch overeind wilden houden. Zoals bijvoorbeeld zeker geen ontslagen van personeel, ook geen negatieve impact op de dienstverlening, geen stijging van belastingen, personenbelasting en opcentieme onroerende voorheffing. Ons investeringsplan, dat we dus in juni nog hadden voorzien, zo goed mogelijk nog proberen na te voeren. En geen stijging van de leningen. Dus dat waren een aantal uitgangspunten die we ons hadden vooropgesteld bij de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan. En waar we dus toch wel zijn ingeslaagd om die 5 uitgangspunten te respecteren. Dat was ook alleen maar mogelijk omdat we toch wel begin van dit jaar een mooi spaarpotje hadden opgebouwd. Dat helpt ons nu uiteraard. En een ander gunstig effect dat we hebben gezien is dus in de personenbelasting, waar dat voor 23, voor volgend jaar, dat er 2 maanden meer zullen uitgekeerd worden dan de 12 maanden die gebruikelijk zijn. Dus dat is ook een soort, laat het ons zeggen, een overbruggingskrediet dat we van hogere overheden allemaal als lokaal bestuur krijgen. Dat zal verderop wel gecorrigeerd worden in 2024 uiteraard. Dus die 2 maanden die we meer krijgen in 23 zullen gecorrigeerd worden in 24 op de personenbelasting. Nu, de maatregelen die we dan wel hebben genomen, dat is vooral in de exploitatie, de update natuurlijk van de personenbelasting. Ook de update van de lonen in functie van alle indexaanpassingen. En ook de indexering van retributies. Dus dat zijn de belangrijkste blikvangers op het vlak van de exploitatie. Dan hebben we ook de investeringen nog eens tegen het licht gehouden. Ik herhaal, we hadden dat al in juni gedaan, dat hebben we nu nog eens gedaan. Wat is er intussen allemaal gebeurd? Jullie zullen zich ook herinneren dat onder andere de locatie voor het jeugdhuis, dat we dat hebben verplaatst naar de site van het molenhuis. Dat betekent in ons meerjarenplan dan toch ook een bepaalde besparing, iets van ongeveer een 200.000 euro besparing ramen we dat. En we hebben ook, wat dat is in de andere richting, dan een update gedaan van de kost voor de site Cerneels. En voor de rest in de investeringen hebben we vooral gemikt op de uitvoeringstermijnen die we geactualiseerd hebben. En dat is onder andere het geval voor het kruispunt Uilenberg-Ietegemse Steenweg en de Albertstraat. Dus een aantal openbare werken die we in tijd hebben geactualiseerd en die iets naar achter zijn geschoven ten opzichte van oorspronkelijke plannen. Nu, dat is niet alleen omwille van financiële overwegingen, maar ook overwegingen in verband met dus onze diensten. De grootste investering van misschien wel uit de geschiedenis van de gemeente komt er binnenkort aan. Dat is Cerneels. Dat gaat heel veel vragen ook van bepaalde diensten. Dus als tegelijkertijd nog andere belangrijke investeringen zouden vallen, dan denken wij dat het dan nog allemaal moeilijk behapbaar zou blijven. Dus exploitatie hebben we gehad, investeringen hebben we gehad. En dan de leningen, zoals er straks al aangegeven, blijven we bij hetzelfde bedrag dat we denken te ontlenen om dus die investeringen mede te helpen financieren. Maar we gaan ze wel iets later opnemen, die leningen, zodat er een gunstig effect op de exploitatie is ten opzichte van het vorige meerjarenplan. Wat is dan het resultaat van die maatregelen die we hebben kunnen nemen, dankzij de medewerking ook van alle diensten, die toch ook heel goed hebben meegewerkt in het tegen het licht houden van alles. Resultaat is dat in 25 het beschikbaar budgetair resultaat positief blijft, zal ongeveer 1 miljoen zijn in 25. En de autofinancieringsmarge in 25 zal ongeveer 120.000 euro bedragen, zoals het momenteel voor ligt. Dus voldoen wij aan alle criteria voor een goed financieel plan. Tot hiertoe de inleiding. En dan geef ik nu graag het woord aan Anne, die links en rechts wel iets meer in detail zal gaan.
Dus oké, een kort uitleg over het aanpassing van het meerjarenplan 2023-2025. Zoals Maurice al gezegd had, was het eigenlijk niet de bedoeling om inhoudelijk een zeer grote wijziging door te voeren, omdat we die oefening in het voorjaar eigenlijk heel grondig hebben gedaan. Maar we zijn ingehaald door de realiteit, zoals eigenlijk de meeste besturen. Wij hadden ons voor de oefening in mei gebaseerd op de vooruitzichten van het planbureau. Daar werden nog 2 indexstijgingen verwacht voor 2022 en 2023. In juni was dat ook nog zo. In juli kwam er al een indexstijging bij. En in september spraken we plaats van 3 extra indexstijgingen voor de periode najaar 2022-2023. Dat is 6% extra op de personeelskosten. Dat is plots een stijging van de personeelskosten met 400.000 euro. Dat kunt je niet zomaar opvangen in het totaalbudget dat wij hadden. Idem voor de energiekosten, die zijn ook in de periode augustus, september, oktober zijn de ramingen enorm hard gestegen voor 2023. Wat ervoor zorgde dat we ook daar een extra budget moesten voorzien voor de kosten van gas en elektriciteit. Waardoor we dus eigenlijk de oefening toch, we gingen ze sowieso wel grondig doen, maar toch nog extra hebben moeten aanpakken. En dat alle diensten eigenlijk gevraagd zijn om hun werking te evalueren en te bekijken waar ze dus mogelijk besparingen konden vinden. Dat hebben we dan ook gedaan. Dus dat is algemeen aangepast, waardoor dat we daar toch wel wat besparingen gevonden hebben. Wat uiteraard ook wel zal betekenen dat we dus iets nauwkeuriger en nipter gebudgeteerd hebben. En dat dus de grote overschotten uit het verleden, die we eigenlijk altijd gehad hebben, nu iets minder opgenomen zijn in het budget. Wat dan de personeelskosten betreft, zijn we dus terug uitgegaan van de actuele personeelsbezetting en de geplande aanwervingen die nog nodig waren voor het organogram in te vullen, die worden ook voorzien. En we hebben onze indexstijgingen gebaseerd op de vooruitzichten van het planbureau van oktober, waar dus die 3 indexstijgingen extra ten opzichte van het voorjaar bij inzitten. En dan hebben we nog 2% stijging in 24 en 25 voorzien. Gewoon ter informatie, de vooruitzichten van het planbureau van november en december spreken terug van 1 indexstijging minder in 2023. We hebben onze cijfers niet meer aangepast, omdat het duidelijk is dat er eigenlijk toch wel wat volatiliteit zit in de inflatievooruitzichten en dat we liever die marge behielden. En omdat we ook eigenlijk al sowieso een sluitend resultaat hadden, hebben we beslist van dus dat daar wel te laten instaan. Maar dat is dus positief, dat dus op dit moment de inflatievooruitzichten die geactualiseerd zijn in november en december eigenlijk iets optimistischer zijn dan de cijfers waar we rekening mee gehouden hebben. Wat we ook hebben voorzien is een stijging van het percentage voor de bijdrage voor de pensioenen van de statutairen. We hebben daar in het verleden altijd een korting gekregen, omdat er overschotten opgebouwd waren. Maar zoals iedereen weet, in de hele discussie van de pensioenen die meer en meer onbetaalbaar worden, wordt er op dit moment van uitgegaan dat die korting gaat afgeschaft worden de komende jaren. En dat hebben we dus ook zo mee opgenomen. Voor de nutsvoorzieningen hebben we ons gebaseerd op de ramingen die het Vlaams Energiebedrijf maandelijks voorziet. Hebben we die van september gebruikt. Op basis daarvan hebben we ongeveer 90% van die totale raming genomen als kost, omdat we als reactie op de grote stijgingen wel een aantal maatregelen hebben genomen om eigenlijk ons verbruik te reduceren. Dus aan de prijzen kunnen we weinig doen, maar we kunnen wel proberen om ons verbruik terug te dringen. Een van de meest opvallende maatregelen, denk ik, is dat in alle gebouwen de thermostaat op dit moment nog op 19 graden wordt gezet. En dat er ook veel meer gekeken wordt naar dode uren waar er niet verwarmd wordt. En volgens normale inschattingen zou dat dus minstens een besparing van 10% toch moeten opleveren. Dus daarom dat we 90% van die raming hebben opgenomen. Voor 24 en 25 hebben we een lager bedrag opgenomen voor de totale energiekost, omdat de algemene verwachting wel is dat de energieprijzen niet op dat hoge niveau gaan blijven en toch een daling gaan vertonen. Ook gewoon ter informatie, het Vlaams Energiebedrijf geeft elke maand een nieuwe update van de ramingen. Ze blijven ongeveer uitgaan van hetzelfde verbruik. De raming van begin december ligt bijna 20% lager dan de raming van september die wij gebruikt hebben. Maar als we nog een paar weken, zoals afgelopen week, hebben, dan denk ik dat we terug snel een stijging gaan hebben. Dus ik denk dat het op zich positief is dat we daar een grote kost hebben voorzien. En dat er op dit moment wel toch een klein beetje marge in zit, maar het kan rap veranderen. Het is zeer volatiel, de prijzen van de energie. Maar dat hoef ik niemand te vertellen, want ik denk dat we daar allemaal als particulier ook mee geconfronteerd worden. Wat hebben we verder nog gedaan? Dus we hebben de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting geactualiseerd, dus op basis van de ontvangen ramingen. En we hebben een eenmalige uitzonderlijke stijging van de personenbelasting in 2023. En dat komt eigenlijk omdat we dus inderdaad 14 maanden doorgestort krijgen en niet omdat de federale overheid ons absoluut 2 maanden extra wou geven, maar blijkbaar is er een wijziging in hun boekhoudprogramma. En zoals iedereen weet, als men in januari bericht krijgt dat men geld terugkrijgt van de belastingen of moet bijbetalen, dan heeft men 2 maanden tijd om dat te betalen of om dat geld terug te krijgen. En werd het bedrag ook pas na 2 maanden doorgestort aan de gemeentes. Ze hebben nu hun programmatie aangepast in de boekhouding en het wordt dus doorgestort op het moment van incohering. Waardoor wij dus in januari al de doorstorting gaan krijgen van de incoheringen van januari, maar ook nog die van november, omdat die met 2 maanden vertraging. Dus vandaar dat we eenmalig 2 maanden extra krijgen en dat we dus wel een terugval krijgen in 2024, waar we terug gewoon 12 maanden krijgen. Dus het is eenmalig 14 maanden, omdat ze dus hun wijze van boekhouding hebben aangepast. Het is niet dat we een extra voorschot krijgen dat dus teruggenomen wordt in 2024. Het is een eenmalig wijziging van het systeem. We hebben dan ook de extra middelen van de septemberverklaring van de Vlaamse regering, die hebben we uiteraard toegevoegd. En dan hebben we ook beslist, omdat wij eigenlijk voor onze dienstverlening heel veel personeelskosten hebben, energiekosten, alle andere kosten die ook stijgen, is er eigenlijk beslist om ook een indexering toe te passen voor retributies, omdat dat eigenlijk een vergoeding is voor de dienstverlening. En dat wordt verondersteld een billijke vergoeding te zijn voor de kost die daar tegenover staat. Als die kost stijgt, is het eigenlijk ook logisch dat dan de vergoeding die daarvoor gevraagd wordt, stijgt. Dat is in alle sectoren eigenlijk zo. En daarom wordt dus ook de index van de indexering van de dagprijzen van de serviceflats en van de tarieven van het hok- en het sportcentrum, die meer inkomsten worden ook opgenomen in het meerjarenplan. De indexering van de andere retributies, die worden ook mee opgenomen, maar die hebben eigenlijk in absolute waarde een veel kleiner effect, omdat daar veel kleinere bedragen in omgaan. Verder hebben we ook een verlaging van de inkomsten voorzien voor niet geadresseerd drukwerk. Gewoon omdat we vaststellen dat het aantal reclamefolders dat nog verdeeld wordt als ongeadresseerd drukwerk systematisch een dalende trend vertoont. Dan de interesse voor de nieuwe leningen, die dalen ook, omdat we gewoon de leningen later gaan opnemen, omdat er dus een aantal investeringen verschuiven en omdat we eigenlijk ook de voorbije jaren eigenlijk telkens nog wel een buffer hebben opgebouwd en het niet zinvol is om leningen op te nemen vooraleer we ze nodig hebben. Dan is er ook nog een extra budget voorzien van €50.000 per jaar voor groen onderhoud door externen, als ondersteuning eigenlijk van de technische dienst. Dat komt neer op het equivalent van eigenlijk 1 voltijds medewerker. Maar door dat uit te besteden aan externen, zouden we dat kunnen concentreren naar de periodes in het jaar waar echt nood is aan groen onderhoud. Ik bedoel, als we 1 voltijdse persoon aanwerven, dan is die er ook in de winter en dan is er uiteraard veel minder nood aan groen onderhoud. Dus het zou de bedoeling zijn om nu dat groen onderhoud door externen te laten doen in 2 periodes, geconcentreerd in voor- en najaar. Verder hebben we ook een beduidende stijging van de ICT-kosten voorzien, omdat we ook daar met indexeringen zitten van ruim 10%. En omdat we meer en meer software gebruiken, de digitalisering die zet zich gewoon onverminderd door. Dus die kosten die zijn aanzienlijk en die zullen dus ook nog aanzienlijk stijgen. Ook de dotatie van de politiezone wordt verwacht dat in 2024 dat die enorm gaat stijgen. Voor 2023 slagen ze er nog in van hun opgebouwde reserves eigenlijk aan te wenden. Maar zoals wij als lokaal bestuur met stijgende personeelskosten te maken hebben, heeft uiteraard de politiezone ook te maken met die inflatie en die indexeringen van hun loonkosten. Dus dat die dotaties gaan stijgen is absoluut te verwachten. En dan hebben we ook een verhoging van de uitgaven voor leefloon voorzien, omdat we toch het sterke vermoeden hebben dat de steunaanvragen bij het OCMW gaan toenemen gezien de crisis die we toch momenteel meemaken. En ook de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is verhoogd, omdat we toch al redelijk wat vluchtelingen opvangen. Daar staat wel een subsidie tegenover voor dus die opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Ik denk dat dat ongeveer de grootste en de belangrijkste wijzigingen waren in de exploitatie. Wat het investeringsbudget betreft, hebben we zoals dus reeds gezegd inderdaad gewoon een evaluatie gedaan en een aanpassing qua timing en qua raming waar we betere informaties hadden. En wat zijn eigenlijk dan de belangrijkste wijzigingen? Dus we hebben een timing-actualisatie hoofdzakelijk gedaan voor de werken aan Site Cerneels. Het budget en de timing voor het jeugdhuis die zijn aangepast. Voor de uitvoering van het masterplan van het kapelletje is er budget voorzien voor de aanleg van eventueel een tartanpiste met een bijhorende subsidie. Dus Vlaanderen subsidieert momenteel de aanleg van tartanpistes. We hebben de investeringen in het materiaal van de technische dienst over de legislatuur met €100.000 verminderd, waarbij gaat gekeken worden welke investeringen eventueel kunnen uitgesteld worden. We hebben een fietspadsubsidie via het Kopenhagenfonds dat we zouden kunnen aanvragen voor de Doornstraat. Dat hebben we ook toegevoegd. En dan is er ook nog een verschuiving van de timing van de wegenwerken, waarbij dus de heraanleg van kruispunt Uilenberg-Ittegemse Steenweg Langstraat en de heraanleg van de Albertstraat een jaar achteruitgeschoven zijn. En idem voor de restauratie van de kerktoren, die is naar de volgende legislatuur verschoven, ook omdat we dus van de dienst erfgoed, denk ik, waar we de subsidie moeten krijgen, te horen hebben gekregen dat er nog verschillende wachtenden voor ons zijn die al langer een aanvraag hebben ingediend. Dus het is gewoon niet te verwachten dat we die toezegging deze legislatuur nog gaan krijgen. En dan komen we tot de cijfers. Ik weet niet of dat leesbaar is, maar Het budgetair resultaat, dat moet uiteraard jaarlijks positief blijven, want anders zouden we niet voldoende geld hebben om onze uitgaven te kunnen betalen. En dat blijft dus ook mooi positief met een ruim €950.000 in 2025. De afbouw van het budgetair resultaat heeft uiteraard te maken met de investeringen die we met eigen middelen gaan financieren. Het zou dom zijn om leningen aan te gaan en interesse te betalen en dan een paar miljoen op de bank staan te hebben die ook eigenlijk weinig opbrengt. Dus het is logisch dat het budgetair resultaat daalt, maar het blijft mooi positief, waardoor het ook goed werkbaar blijft. En dan de autofinancieringsmarge, die moet op het einde van de legislatuur positief zijn. Dat wil eigenlijk zeggen dat we in staat moeten zijn om onze leningslasten af te lossen met de overschot op de exploitatie. Die mag in de loop van de legislatuur wel negatief zijn als er grotere aflossingen zijn. En dan merk je dat dus inderdaad wij in 2022 eigenlijk in het budget nog negatieve autofinancieringsmarge verwachten. En ook in 2024. Deels komt dat door de grote effecten van de inflatie die meteen een effect hebben op onze kosten, terwijl de effecten op de inkomsten vaak 1 tot 2 jaar later komen, zoals bijvoorbeeld van de personenbelasting. Vandaar dus ook nog de dip in 2024. Het positieve resultaat in 2023 komt ook deels natuurlijk door de extra inkomsten van de personenbelasting. Maar dus we hebben wel gewerkt structureel om eigenlijk een positieve autofinancieringsmarge te hebben. We hebben getracht om de impact voor de burger zo klein mogelijk te houden door geen te grote plotse stijgingen te doen. Vandaar dat de autofinancieringsmarge niet meteen positief wordt, maar wel pas sowieso richting 2025. Maar dat is wel structureel. Het is niet dat we daar een eenmalige extra inkomst of een verreductie van een uitgave hebben voorzien om die positief te krijgen. Het is gewoon omdat je dus met het vertragend effect zit van inkomsten ten opzichte van de uitgaven. En dan gewoon nog informatief de kredieten die dan ook goedgekeurd worden. Wij hadden voor 2022 11 miljoen uitgaven in de exploitatie. Voor de gemeente en dat stijgt naar 11,9 miljoen in 2023. Voor het OCMW van 4,7 miljoen naar 5,2 miljoen. Daaraan merk je dat dat dus een stijging met 10% bijna is. Wat dus ja, de stijging ook van de personeelskosten en andere zaken ongeveer weerspiegelt. Voilà, ik denk dat dat de belangrijkste zaken zijn.
Goed, dank u wel, Ann, voor de heldere toelichting. Ik denk dat we ook wel mogen zeggen dat in moeilijke oefeningen en in moeilijke tijden ook wel hebben blootgelegd dat de organisatie samen kan nadenken over budgetten en samen werkt rond moeilijk te nemen klippen. En dat we daar als van uitgangspunt de burgers centraal hebben kunnen stellen. En dan ben ik vooral blij en trots dat er vanuit de diensten allemaal samengewerkt. En om tot dit geheel te komen waar dat zo weinig mogelijk geïmpacteerd wordt, de investeringsagenda zoveel mogelijk vrijwaard blijft en er zo weinig mogelijk tot niks doorgerekend wordt aan de burgers. Ik denk dat dat het positieve verhaal is in de negatieve context en crisis waarin dat we ons bevinden. Maar dat is ook een belangrijke les, denk ik, die dat je als organisatie meepakt en krijgt. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Ja?
Gaan we nu gewoon niet de vragen
alle vragen over stellen nu als je wilt.
Ja. Allee, ik bedoel, ja, zouden we nu toch best, denk ik.
Ja, doe maar, dan is de bespreking. Het is één allee, ja. Het is het gedeelte OCMW, maar alles is aan elkaar verbonden. Dus je moet die vragen gerust nu stellen.
Ja, ik had even nog een vraag over die 14-12e. Dus we zitten nu met die extra 2 maanden. Hoeveel dat hij juist is, ongeveer is, dat we nu extra voorzien daarin?
We hebben de cijfers doorgekregen van de federale overheid en ik denk dat dat een 600.000 à 700.000 euro extra is, omdat het eigenlijk de maanden november en december zijn die we 2 keer gaan krijgen, terwijl dat maanden zijn waar veel ingecoherd wordt. Dus dat is een zeer positief effect voor 2023.
En dat gaan we helemaal gebruiken ineens in 2023?
Nee, want we hebben een overschot in 2023. Dus nu, exploitatie kun je ook niet zomaar echt opzij zetten. Maar we hebben wel een positieve autofinancieringsmarge in 2023. En we hebben ook een groter overschot in 2023. Maar deels zal dat uiteraard gebruikt worden om eigenlijk dus die stijgende kosten, die schok, mee op te vangen. Dus van de energieprijzen en van de personeelskosten.
Akkoord, maar dan zitten we natuurlijk met 24, hè. Daar gaan we dan niet meer hebben. Dus,
maar 24 hebben we terug de normale 12 maand.
Oh ja, dan hebben we terug de normale 12 maand.
Maar daar wordt dus inderdaad, als je naar de cijfers in detail gaat kijken, gaat je inderdaad zien dat dus de inkomsten van de personenbelasting in 2024 beduidend lager liggen dan 2023. Maar daar is rekening mee gehouden.
In 2024?
Ja, dus we werken in 2024 met de cijfers die we van FOD Financiën hebben gekregen. En die liggen, denk ik, inderdaad een paar honderdduizend euro lager in 2024. Ook al zitten we dus met die indexeringen, zien we daar toch een daling.
Ja, oké. Dank u.
Ja, het gaat nu eigenlijk over een boekhoudkundige zaak. Maar is er ook een prognose wat de inkomsten betreft van de personenbelasting voor volgend jaar en voor 2024? Want het lijkt mij nogal logisch dat als je sociale tegemoetkomingen, als je de lonen begint te indexeren, dat ook de inkomsten qua belastingen zullen omhoog gaan. En is daar iets van te vinden in de prognoses die ze geven?
Ja, de cijfers voor 24. Dus wij krijgen, vroeger kregen we altijd eind oktober enkel de prognose voor het komende jaar. Ze hebben dat sinds een paar jaar aangepast, dat we ook de prognose voor de komende 3-4 jaar krijgen in de loop van november. We hebben in juni een update gekregen met een prognose voor 2023 tot 2026. En we hebben nu in november terug een prognose gekregen voor 2024, ik denk zelfs tot 2027, maar dat durf ik niet 100% zeker zeggen. En die stijgt elke keer, dus daar wordt ook rekening gehouden inderdaad met stijgende inkomsten van de indexering.
Dat zit in dat klein miljoen dat we nu meer hebben.
Ja. Ja, dus dat
zit... zijn die 2 maanden en dan...
Ja, dus voor 24 en voor 25 zitten die stijgingen daar ook bij in. Dus we hebben ramingen doorgekregen van FOD Financiën die echt een stijgende trend vertonen.
Ook voor 23 al?
Ja.
Goed, nog andere vragen?
Of wat? Nu we toch de leningen uitstellen, is dat een goede zaak? Natuurlijk heb je nu niks te betalen, maar misschien heb je over een jaar of over een half jaar veel meer te betalen in rente.
Dat is uiteraard altijd een klein beetje koffiedik kijken.
Nee, in dit geval is dat geen koffiedik kijken.
Ze zijn stijgend, maar als ik kijk, we hebben in 2016, denk ik, een paar miljoen leningen aangegaan. En eigenlijk zijn we die nu grotendeels aan het terugbetalen zonder dat we die nodig hebben gehad. Want we hebben nog altijd... meer dan 3 miljoen op de bankrekening staan. Is dat dan zinvol? Ik denk dat je maar moet lenen wanneer dat je het nodig hebt. Maar uiteraard is er voor volgend jaar zijn er leningen voorzien. We houden het in de gaten. Ik heb regelmatig ook contact met Belfius om te vragen hoe de vooruitzichten zijn van de interestestijgingen. Maar op dit moment... zijn de intereststijgingen nog niet van die aard dat het interessant is om eigenlijk al te gaan afbetalen voor geld dat je eigenlijk niet nodig hebt. Omdat je ook kapitaal moet terugbetalen en dat je dan eigenlijk ook geen overschotten opbouwt.
Nee, ik snap dat je dat budgetair, maar uiteindelijk op lange termijn gaat dat meer geld kosten. Dat kan niet anders. En de koffiedik kijken wat de rente betreft, vergeet dat, hè.
Ja, ze gaat stijgen, sowieso.
In het begin dachten we dat ze de inflatie gingen bestrijden met andere middelen, maar nu is het terug de klassieke model van rente omhoog en trachten de economie weer een beetje plat te leggen eigenlijk. Hè?
Klopt, de interestvoeten gaan zeker hoger liggen dan dat ze op het laagste punt waren, maar het feit om jaren te lenen waar men het geld nog niet nodig heeft, is ook een grote kost... die eigenlijk weinig opbrengt. Het is wel zo dat we sterk overwegen om eventueel dus bij de nieuwe leningen een heel variabele interestvoet te nemen, waarbij we elk moment kunnen omschakelen naar een vaste interestvoet, omdat we op dit moment vaststellen dat dus, het vooral de vaste interestvoeten zijn die stijgen. En de variabele interestvoeten op korte termijn die blijven nog laag. En dan zouden we dus op de eerste periode daar nog wel kunnen ook van profiteren. Maar dat gaan we op het moment dat we de leningen zouden aangaan, uiteraard bekijken wat de situatie op dat moment is.
Daar had ik graag even op ingepikt. Volgens mij zijn momenteel de variabelen echt niet meer in trek en ze gaan dus iedereen naar de vaste.
Hebben jullie andere interestvoeten dan als bij banken dan of zo?
Wij werken, meestal wordt dat echt op basis van dus de Euribor.
Ik vind het raar, want volgens mij gaat iedereen naar de vaste in plaats van de variabele momenteel.
Op dit moment was dat nog interessant, maar ik zeg het, binnen 3 maanden kan het dus inderdaad anders zijn. En dan gaan...
Als je nu alleen het over iemand, ja, dat is 3 keer zoveel interest. Dat is maal 3. Dus en jij zegt dat voordeliger gaat zijn dan.
En over een half jaar maal 6. Ja.
Zo werkt het niet, denk ik.
Ik ga geen namen noemen, maar je hebt een naam genoemd van een bank. Hè. Uw slechtste adviseur op zo'n momenten is de bank zelf, denk ik.
Nu, er is wel één verschil en ik denk dat dat wel belangrijk is, hè, wat dat gezegd is. En dat proberen we denk ik met de budgettering en de werking nu wel te doen. We proberen aan een realistische uitvoering te denken en te werken, want we moeten hier ook wel. En de redenering, Maarten, ik denk dat je dat in uw praktijk ook zelden zult meemaken, dat mensen miljoenen euro's lenen en die niet opgebruiken, maar wel ondertussen interest betalen. En dat is hetgeen dat hier momenteel, en dan spreek ik over bedragen opgenomen in 2016, hè, die dat daar staan en die dan niet gebruikt zijn momenteel. Dus op dat vlak denk ik dat het wel logisch is dat er nu eerst gezegd wordt van we gaan die...
Waarvoor zijn die dan geleend?
Dat wil dan ook zeggen dat uitstellen nog extra veel geld kost. Hè? Dat wil ook zeggen dat alle investeringen uitstellen extra veel geld kost.
Maar ik denk dat we qua investeringen starten we nu 10 januari met een van de grootste investeringen dat de gemeente de laatste jaren, laatste decennia gehad heeft, denk ik. Hè? Dus wat dat we een paar miljoen euro gaan investeren en nu gaan zeggen we gaan al bovenop lenen, is op dit ogenblik ook niet aan de orde, denk ik. Ik snap de redenering, maar je moet ook wel realistisch zijn. Als je de klok kon terugdraaien, hè, dan denk ik dat je in 2016 die leningen best niet opgenomen hebt. Want daar hebben we nu allemaal altijd de prijzen al van betaald en dat geld staat.
Maar waarvan zijn dat dan leningen sinds 2016?
Dat was toen volgens het investeringsprogramma dat verwacht werd. En ik denk grotendeels voor Verheyen, waar grote plannen waren. En toen is die lening al opgenomen. En uiteindelijk is 1,5 miljoen op 10 jaar opgenomen. Dat gaat terugbetaald zijn in 2026. En we hebben daar op dit moment eigenlijk nog niks aan gebruikt.
Dat is geen dat ik bedoel.
Dus op 10 jaar?
Die was op 10 jaar, ja.
Ja, maar daar zit
er... Nee, een stuk op 10 en een stuk op 15.
Dus. En daar zit... 15 heb ik onthouden al.
Daar zitten we met de situatie en het is dat het... Allee, ik denk dat we daar... Ik heb er straks ook begonnen met het feit, hè, de manier waarop dat er nu naar een meerjarenplanning gekeken wordt, alle diensten samen rond tafel proberen te kijken naar het realistisch uitvoeren. De tijden waarin dat je bij wijze van spreken leningen opneemt, hè, voor een project dat nog niet vergund is definitief, dat is voorbij. Je moet dus echt wel, met de citizenneels nu ook, je moet het vel van een beer niet verkopen voordat hem geschoten is, maar we hebben nu de startvergadering gehad over 1,5 maand, we hebben de bewonersvergadering gehad, 10 januari of half januari starten daar de werken, dan weten wij ook nog dat het nog een hele tijd gaat duren voordat de eerste facturen gaan komen. Hè. Dus we moeten daar gewoon realistisch zijn. Ik snap die redenering, maar we moeten hier ook durven kijken naar het verleden dat we wat meeslepen en ook durven kijken naar de situatie waar dat we in zitten. En ik ben geen voorstander van het feit, in normale omstandigheden, stel je voor dat je geen buffer meer hebt en dat je geen gelden meer geparkeerd hebt staan, dan zouden we nu kunnen zeggen, ja, je moet nu echt werk gaan maken van die leningen terug rond te krijgen, want je weet dat die gelden eraan komen. Maar je zit nu met die 3 miljoen euro die dat daar nog geparkeerd staat. Hè. En je hebt bijkomend, en dat is ook momenteel nog een oefening die dat lopen is, hadden we ook gezegd, wij zijn volop bezig met het verkopen van die kavels aan de Kardijnlaan. Hè. Ook daar komt nog echt wel onroerend goed, geld uit onroerend goed binnen, dat op die manier terug kan herbelegd worden. En ik denk dat we daar... hoe moet ik dat nu zeggen? Het zou misschien makkelijk lijken op dit ogenblik, maar als we investeringen en financieringen dichter bij elkaar brengen, moeten we even die brug over en moeten we dat dan terug herbekijken. Want ik geef niet graag dat terug mee aan de volgende legislatuur. Het ideale zou zijn dat dat op elkaar afgestemd is en dat je daar proper in kunt beginnen, want niemand zit hier te wachten om die financieringen nu te betalen.
Die 3 miljoen, dat is nog een interessante rente, denk ik, hè? 2016. En is er een mogelijkheid om dat te consolideren? Om dat op termijn uit te spreiden eigenlijk? Want dat zou interessant zijn.
Het was met een vaste interestvoet. En dus de lening op 10 jaar, die hebben we dus al voor meer dan de helft terugbetaald. Want we zijn ondertussen eind 2022.
Maar ja, een consolidatie zou interessanter zijn qua kapitaalsaflossing. Ja.
Maar het was een klassieke lening die gewoon... halfjaarlijks kapitaal en interest terugbetalen.
Ik weet dat ik destijds gezegd heb, 15 jaar, dat is gekkenwerk als je aan die interest kunt lenen. En de adviseur waar dat je het straks over had, die vond dat toen wel een goed idee, maar...
Goed, maar we vertrekken van de situatie waar we nu mee zitten.
Ik begrijp wel, het komt altijd op hetzelfde neer, hè. Er zijn stomiteiten gebeurd.
Zijn er nog vragen of opmerkingen? Ja, Kathleen.
Ja, ik had een vraagje over puntje 1.1.3, duurzaam patrimoniumbeheer. Ik weet niet of dat belangrijk is in een aanpassing van een meerjarenplan. Dat verstaat nog bij, punt, bij streepje 1, dat we nog op zoek zijn naar een oplossing voor de huidige staat van het café en de broodjeszaak. Is dat belangrijk dat dat aangepast wordt in een herziening van het meerjarenplan?
Dat is niet belangrijk nu, vooral okay. Niet omdat we dat nog definitief moeten op papier zetten en zien welke mogelijkheden dat we daar hebben. Maar die gesprekken zijn, Sander, denk ik, vorige week nog geweest. Of heb je dan niet de kans toe gehad om met een uitbater al samen te zitten? Oké. Dus die zijn nog lopen, dus dat is nog niet definitief.
Oké, maar Turkshuis is toch wel definitief, hè?
Ja, maar de broodjeszaak is definitief in die zin dat die verlenging er wel zal komen, maar onder welke voorwaarden en omstandigheden, dat ligt momenteel nog open. Maar die gesprekken zijn lopend en ik denk dat dat positief verloopt.
Oké. En puntje 1.2.1, efficiënte belastings- en retributiereglementen. Dat was ook een copy-paste. Is dat belangrijk dat dat aangepast wordt? Of mag dat gewoon zo blijven?
Meneer, lang eens even herhalen.
Ja, dat met plezier. 1.2.1, efficiënte belastings- en retributiereglementen. Ik ga ze wel even, ook even mee. Hè.
Ik denk dat de verwijzing is het feit dat in de tekst niet expliciet is opgenomen dat er een indexering is voorzien.
Ja. Is dat belangrijk of kan dat geen kwaad bij een herziening?
Het kan in C geen kwaad dat het er niet in staat, maar op zich was het misschien beter geweest, hadden we het er in gezet. Maar het is niet omdat het er niet in staat dat wat er nu staat fout is. Alleen wordt... De indexering is vermeld bij de motivering van de wijzigingen, maar niet in de tekst zelf. Dus ik denk dat daar, dat hadden we kunnen doen, maar dat ja, is niet gebeurd.
Oké, dank u. Dat was het voorlopig.
Zijn er nog? Ja, Sophie?
Ja. Ik lees hier ook het nieuw dienstverleningsconcept uitwerken. De investeringen in 23 komen op 4,5 miljoen. Wat houdt dat concreet in?
Dat zal wel de verhuis van de technische dienst zijn als daar 4,5 miljoen staat. Dan, want bij mijn weten staat er 4,3 miljoen investeringen in 2023 voor de site Cerneels. En de andere zaken zijn typisch het onderhoud, buitengewoon onderhoud of zo van de gebouwen.
Dan had ik nog een vraag. Die ambtenaar voor de gasboetes, wanneer wordt die een aangeworven of is die een al aangeworven?
Dat is bij mijn weten is daar geen wijziging. Dat is de ambtenaar in geel die dat voor alle IOK-gemeentes of toch ongeveer, ja, toch voor een aantal gemeentes doet. Dat is al een aantal
dat is
jaar.
Al, meer dan 10 jaar ja. Dat aan ja. Heilen is.
Dat is de gasambtenaar in geel, waar wij een deel...
Maar er ging nu zo iemand nieuw aangenomen worden voor de snelheidsovertredingen en zo.
Daar wordt geen persoon voor aangeworven, hè?
Oké. Ja.
Wij gaan die boetes wel
binnen. Binnen die dienst in geel, hè, dus die gasambtenaar, daar is nog wel iemand bijkomend in ondersteuning gezet, maar dat is bovenlokaal.
Ja.
Krijgen we dan ieder jaar de rekening dan?
Ja.
Dan had ik nog een vraagje over de begraafplaats. Ik zie dat er nu 30.000 is uitgegeven en voor de komende 2 jaar 35.000. Maar met de plannen die nu uithangen, komen we daar mee toe met 35.000?
Absoluut niet, hè. Dat staat ook bij dat gefaseerd zal verlopen. Dus nu in eerste instantie zal dat gaan over... de vergroening en de randelementen hè, naar Hagen en zo verder. En zo zal dat gefaseerd verlopen. De volgende stap zal dan zijn de verharding. En zo gaat dat stelselmatig voort. Ik denk wel dat een van de elementen die dat daar ook als bij de eerste staan, is die sterretjesboom, denk ik, die dat op korte termijn zal gaan. En zo zal dat dus gefaseerd doorheen de periode lopen. Maar het is niet de bedoeling dat dat in één keer in zijn totaliteit aangepakt. Dat staat denk ik ook op het aankondigingsbord vermeld. Dat dat in fases zal verlopen. Omdat er ook Ik geef maar één voorbeeld. Hè. Daar komen nog wel wat ideeën, onder andere over natuurbegraven en zo verder. In de mate van het mogelijke kan die oefening nu al meegemaakt worden, maar dat zijn processen dat alleen al dat een jaar, twee jaar in beslag neemt, als je dat concreet wilt aanpakken. Dus we willen die piste nog openlaten, omdat er momenteel nog wel wat ruimte is. Daar, maar dat zal altijd gefaseerd verlopen. Dat is het masterplan dat voor ligt en dat zal dus stelselmatig ingevuld worden.
Ik had daar nog een bijkomende vraag over. In verband met heraanleg of de, de veranderingen binnen het kerk of daar. Er werd gezegd dat er, of er zijn mensen ongerust, wat er met de oude kindergrafjes gaat gebeuren. Misschien bent u daar zelf ook al door gecontacteerd geweest of zo? Door mensen?
Die blijven zoals dat nu ligt daar liggen, denk ik. Je hebt het niet over de strooiwijn, hè? Je hebt echt
nee,
over de,
ja.
Daar is momenteel geen enkel initiatief of echt niks van.
Ja. Dat de oude kindergrafjes behouden zouden blijven, of dat daar andere plannen mee zijn.
Ik ben daar niet over gecontacteerd, maar dat zijn ook geen plannen om daar concreet iets aan te doen.
Nee, ik heb er ook niks van gelezen, daarom heb ik het vraag.
Nee, maar daar is... Het enige dat daar wel eens gebeurd is dat wij een studie rond funerair erfgoed hebben laten gebeuren. En daar wordt onder andere naar het kinderkerkhof, alleen naar het kinderbegraafplaats, verwijzen als zeer waardevol, omdat dat eigenlijk nog heel uniek is en heel intact in Herentout. Dus daar gaat sowieso het advies volgens mij uitkomen vanuit die studie om dat te behouden. Maar voor de rest weet ik niet wat dat
daar... Ja, er zouden bordjes... Maar ik ben daar zelf niet geweest. We hebben erover gecontacteerd dat er bordjes zouden gestaan hebben, dat deze zouden ontruimd worden. Of...
Er zijn wel graven nu waar daar recent bordjes geplaatst zijn, waar daar eigenlijk een verwaarlozing is vastgesteld. Mm-hmm. En daar wordt altijd gekeken. Dan is het eigenlijk aan de mensen die dat daar nog verantwoordelijk zijn voor dat graf, om dat eigenlijk in... Ja, ofwel moeten die dat herstellen en moeten die zorgen dat dat in orde teruggebracht wordt. En die graven, ja, als daar niks aan gebeurt, dan kan dat wel zijn dat die ontgraven worden.
Maar de mensen worden daarover gecontacteerd dan?
Nee, dus de mensen krijgen op dat graf staat een bordje. Hè. Daar staan alle contactgegevens op. Wordt verwezen naar de dienst. Als je daar vragen over hebt, kun je met een dienst contact nemen. En dat is de gang van zaken. Waarom? Omdat je zou ook kunnen redeneren, schrijft al die mensen namen. Dat is gewoon niet evident, omdat je van sommige graven ook geen mensen meer kunt bereiken. Dus dat is een vaste werkwijze. Die dat trouwens ook gereglementeerd is. Je moet die dus bepaalde periodes, die bordjes daar zetten, die moeten daar een bepaalde periode nog staan. Ja. Een jaar zelfs. Hè.
Minstens één Allerheilige in.
Ja, dus die moeten nu tot na Allerheilige blijven staan. En er is ook de vraag gesteld, want mensen krijgen ook de mogelijkheid, hè, als ze zeggen, kijk, ik ga daar direct werk van maken en dat wordt terug in orde gebracht, dan is dat ineens, kan dat hier afgevinkt worden en is dat in orde. Als dat niet het geval is, en dat is ook een vraag geweest, ja, als morgen dat bordje om een of andere reden verdwijnt of iemand pakt dat zelf weg, daar is ook een regelmatige controle voor opgesteld om te zorgen dat die daar terug regelmatig staan, moest daar geen regularisatie gebeurd zijn.
Top, dank u wel. Goed. Duidelijk antwoord.
Maarten?
Ik had nog een vraag over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Dat is een groot budget voorzien in 2023. Waar en hoe vangen wij die op? En ik heb ook zelfs gezien dat er winst op gemaakt wordt, hoe dat komt.
Het is zo dat wij inderdaad extra geld krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar we hebben daar ook wel een halftijds extra personeelslid voor ingezet. En daar moet die winst voor een stuk voor gebruikt worden, dus voor de kost van dat extra personeel dat we daarvoor gebruiken. En ik denk, we hebben een aantal mensen die in OCMW-woningen verblijven. We hebben er een paar die in Huis de Rian verblijven. En we hebben er dan ook een aantal die bij andere verhuurders terecht kunnen, maar die uiteraard ook wel begeleiding van het OCMW en leefloon vanuit het OCMW krijgen.
Allee, misschien is dat wel een belangrijk item, omdat er het woord winst in de mond genomen wordt. Winst wordt daar niet op gemaakt. En twee, en misschien is dat wel een schoon voorbeeld om even te duiden wat er de laatste jaren ook binnen de organisatie leeft en speelt. Hè. Dat is, al dat soort zaken, al die extra inspanningen, het opvangen van die mensen, het begeleiden van die mensen, wij kunnen daar gelukkig op heel wat vrijwilligers rekenen, maar wij kunnen daar even gelukkig op heel wat extra inspanningen van ons personeel rekenen. Dus corona heeft zo heel veel extra inspanningen gevergd. Oekraïne heeft daar nu heel wat extra inspanningen gevergd en dat zal dat ook in de toekomst doen. En dan bijkomend, en dat weten we ook, zal de lawine van de financiële crisis en alles wat er op ons afkomt, ook daar, dat is ook daar straks al genoemd, een extra inspanning vergen in het behandelen van leefloondossiers, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling en zo verder. We weten dat dat eraan komt en dat zal allemaal bijkomend op ons bord komen. Daarom nog eens dat ik... die overschotten die zijn misschien cijfermatig door post A en B tegenover elkaar te plaatsen, zo te benoemen, maar C, D, E en F zijn niet als dusdanig onder die titel benoemd, maar vallen er wel onder. En ik denk dat de extra uren en de extra inspanningen binnen de organisatie, dat die onnoemelijk zijn als we daar naar de laatste 3 jaar zijn, die daar nergens niet onder vallen, maar die dat er wel zijn.
Die zit verspreid onder de andere kosten. Ja.
Een deel...
Die personeelskosten onder andere.
Een deel van de overschotten is ook omdat er een aantal van de Oekraïense vluchtelingen in Huis de Rian zitten of in noodwoningen van ons. En die inkomsten, want zij moeten huur betalen, die worden geboekt onder de actie opvang Oekraïense vluchtelingen. Maar dat heeft automatisch tot gevolg dat we minder inkomsten hebben, omdat we die flat niet kunnen verhuren aan iemand die gewoon in Huis de Rian verblijft of een noodwoning aan andere mensen. Dus daar is dan een daling van de inkomsten. Dus die overschotten, die lijken een overschot te zijn, maar eigenlijk is dat gewoon ook een deel, een verschuiving in de acties. Maar het is niet dat we daar overschotten op genereren.
Goed. Maarten, had je nog vragen?
Meer voor de zwakke weggebruiker, de stand van zaken van de schoolstraten misschien.
Dat was normaal gezien voor de VARIA, maar ik zal dat misschien nu al...
Nu zijn we toch wel...
Ja.
Freewheeler, vind ik.
Ik kan er wel op antwoorden als je wenst, maar...
Ik denk dat het punt heel kort aan mijn antwoord waarom dat er straks ook gezegd
is. Ik wil maar zeggen, we zijn bezig met...
Ja, ik zal het heel kort proberen te... antwoorden. Jullie weten dat we daar worden begeleid door lieve Snoeks van Octopusplan. Die is letterlijk en figuurlijk uitgevallen onlangs. Ongeval gehad. En naar aanleiding daarvan hebben we besproken binnen het scheepcollege om het traject niet te laten opvolgen door een collega van haar, maar te wachten tot ze terug... dus terugwerkt, bij wijze van spreken, terug actief is. Dat is rond deze periode, gaat zij de draad terug opnemen. Maar we sluiten dus niet uit dat we het traject bijgevolg iets moeten verlengen om het zoals het gepland was af te ronden.
Dus die tijdelijke situatie wordt verlengd, maar dat sluit ook aan bij de vraag van de gemeenteraad om die proefperiode te verlengen. Dus daarom hebben we dat inderdaad ook zo. Hè?
Ja, dat valt nu toevallig 1-1. Ja.
Goed, had er nog iemand vragen? Had jij nog vragen, Jan? Over het...
Nee, ik zou zeggen, mijn vraag is, laat ons dan meer jaar op ons stellen.
Ik had nog één vraag.
Ja, zeg maar, Sophie.
Punt 7, 2, de klimaatuitdagingen vertalen. Daar zie ik voor 23 en 24 €0 staan. Hoe komt dat daar geen investeringen in worden gedaan?
Omdat die, denk ik, onder verschillende andere posten vallen. Hè. Om maar een voorbeeld te geven, ik heb dat al eens gezegd. De Citizen Nails, dus het gebouw van een technische dienst, daar was in de vorige legislatuur niks van groene energie voorzien. Hè. Dus dat was allemaal niet mee gebudgeteerd. Dat is nu wel volledig mee opgenomen. Daar is ook een extra waterrecuperatie en zo verder opgenomen. Daar is gewerkt het studiebureau naar een systeem van 0 op de meter te denken. Dus dat zijn allemaal heel ingrijpende maatregelen die dat zullen genomen worden. En die dat ook maken... dat dat niet als dusdanig apart onder dat budget valt, maar dat er wel heel veel op dat vlak geïnvesteerd wordt. Dus dat is een vertekend beeld dat je daar hebt, maar die investeringen zijn er in heel grote mate. En als je dat... Ik heb de oefening eens gemaakt. In vergelijking met vorige legislatuur denk ik dat dat echt een enorm groot veelvoud zal zijn wat er nu geïnvesteerd wordt in groene energie en zo verder.
Het is gewoon veel te moeilijk om die kosten eigenlijk te gaan opsplitsen. Omdat bij grote werken komt er meer dan alleen klimaatmaatregelen. En dat is niet altijd zo evident om die kosten uit te splitsen. En dat is eigenlijk ook alleen maar extra werk dat uiteindelijk niet echt heel veel extra bijbrengt. Dus we hebben er altijd voor geopteerd om die kosten samen te houden. En die worden dan eigenlijk onder het gebouw of onder het andere project geboekt. Dat is iets dat eigenlijk jaarlijks terugkomt. En dat is het nadeel van dat soort acties, dat die met alles verweven zijn. Maar je kunt de kost en de opbrengst maar één keer in het meerjarenplan schrijven. En dan moet je keuzes maken. En we hebben tot nu toe consistent altijd het bij het gebouw of bij het project gezet.
Ja, en ik denk dat dat toch wel belangrijk is om te noemen dat er, als je ziet wat er nu geïnvesteerd wordt in dat soort zaken, dat dat gigantisch verschil maakt met de vorige legislatuur bijvoorbeeld. En dat vertaalt zich niet alleen onder die post, maar dat vertaalt zich in elk project. En dat was ook de bedoeling, denk ik, in het begin van de legislatuur, om dat in elk element, in elk project, een uitgangsbasis te laten zijn. Daar zijn we tot op heden altijd wel in geslaagd. Dus dat is de bedoeling om dat zo ook verder te zetten. Want ik denk dat jij het vorige keer gezegd hebt, de tijden zijn veranderd en we zijn daar naar meer nood aan dat soort energie gegaan. Ik heb dat naar aanleiding daarvan eens even nagekeken. We hebben dat in 2006, 2012, toen was Hugo Schepen, is er in hernieuwbare energie €158.000 geïnvesteerd en beslist. En de vorige legislatuur was dat €20.000. Ja, nee. Ja, toch is zo. En toch is zo. Ja, moet je dat exacte bedrag hebben? Dat was €19.161.98.
De zonnepanelen.
Ja.
En dan de isolatie en de ramen en dergelijke. Ik denk dat ook allemaal.
Deze gaat over de zonnepanelen die dat geïnstalleerd zijn, dus hernieuwbare energie, dat was de vraag, denk ik. Hè. Die is dus, zoals ik dat zeg, van 158 naar 20 gegaan en dan gaan we nu terug naar een veelvoud.
Maar ja, die kostprijs kun je niet als referentie nemen, want je hebt er zelf voor nul een heel pak bijgezet waar dezelfde tegen waren.
Ja, absoluut. Dat zijn de cijfers die van onze milieudienst komen. Ik trek die hier niet in twijfel. Ik heb ze gevraagd omdat jij vorige keer zei dat dat niet klopte en dat dat zo wel was. We zijn daar vorige legislatuur serieus gezakt en we gaan er nu terug veel omhoog. Dat zijn de cijfers van de milieudienst. Oké. Okay. Nog vragen of opmerkingen? Sofia, jij nog een vraag? Want u... Steven? Ja.
Over punt 5.1.7, weg- en rioleringswerken door een straat. Mm-hmm. Die werken worden uitgesteld, toch?
Nee, die zijn denk ik gewoon dat de betalingen zijn daarin verschoven, maar daar zijn we momenteel volop bezig met die onteigeningsprocedure. Die werken, voor een goed begrip, die zijn vorige legislatuur van achter gezet in de investeringskalender. Die zijn terug naar voren geschoven met die inhaalbeweging die dat er van het
Vlaamse Milieumaatschappij.
De vraag is eigenlijk die €300.000, is dat voor die verwervingen dan? Of,
Dat zal voor die verwervingen zijn in eerste instantie, omdat de effectieve uitvoering en de facturatie daarvan zal in een latere fase gebeuren.
Ja, oké, dank u wel.
Kathleen, had jij nog een vraag?
Ja, ik had nog een vraag in verband met het ondersteunen van het personeel in het veranderingstraject en de digitalisering. Ja. Als ik bij 2.1.2 kijk, is de grootste uitgave gedaan eind 2022. En vanaf dan gaat die gehalveerd worden en zijn de uitgaven eigenlijk bijna rond. Betekent dat dan dat de professionalisering rond is en dat het uitdragen van de visie grotendeels ook rond is?
Helemaal niet. Ik denk dat er is een missievisie uitgewerkt de voorbije periode. Hè? Dus die zal... Die heeft zich ook vertaald in een nieuwe huisstijl die na januari zal gelanceerd worden. Heel het organisatiemodel en alles wat dat daar rond hangt. Dus de begeleiding van personeel, de nieuwe organisatiestructuur en cultuur, dat is begeleid geweest. Maar die uitrol daarvan en die uitwerking daarvan die zal doorlopen in 2023. Maar natuurlijk, en nu ben ik even Creando, denk ik, dat daar ons in begeleid heeft. Dat werk is voor een groot stuk gedaan en betaald. Maar dat is dus het uitzetten van de contouren in 2022. Hè? Dat klopt denk ik wel iets meer. Maar dat zijn, als je spreekt naar, naar professionalisering, het staat straks nog een agendapunt op, denk ik, hè, waar we die subsidie binnengehaald hebben voor gemeenten zonder gemeentehuis. Dat is ook een van die zaken waar dat je achterin hopelijk van op afstand digitaal een afspraak kunt vastleggen zonder dat er personeel moet tussenkomen. En al dat soort trajecten die staan natuurlijk nog op stapel voor de volgende jaren. Alleen staan daar heel veel subsidies tegenover en gaan die kosten in vergelijking niet zien.
Ook het leiderschapstraject is bijvoorbeeld gelopen in 2022. Dat is met alle leidinggevenden. Dat is bijvoorbeeld ook een kostprijs die in 2022 gevallen is. Dat is via externe begeleiding. En de bedoeling is ook dat dat eigenlijk meer naar een intervisieverhaal gaat. Waardoor dat we eigenlijk onderling elkaar kunnen versterken. Maar ja, dus denk in 2022 dat... is eigenlijk dat leiderschapstraject. Komen de meeste facturen daar bijvoorbeeld ook van. En missievisie is ook 2020.
Ja. Dat leiderschapstraject is dan weer vanuit de leidinggevende. Ik denk dat het belangrijk blijft dat we aandacht blijven geven om niet top-down te werken, maar echt van onderuit en elk personeelslid wel mee te nemen. Want...
Dat behoort dus tot het leiderschapstraject, dat leidinggevende leren om bottom-up te leren werken.
Ja, dat is wel belangrijk, want wij horen ook andere verhalen. Dank u wel.
Zijn er nog vragen of opmerkingen? Trouwens, die verhalen die moeten niet op de gemeenteraad verteld worden. Als er oprechte bekommernissen zijn, Kathleen, die mogen altijd op een discrete manier doorgegeven worden aan de algemeen directeur. Die moeten hier niet aan de grote klok hangen worden.
Kom die zeker niet aan de grote klok. Ik hoop dat vanuit binnenuit daarmee kan opgenomen worden. Dat is een bezorgdheid dat ik gewoon even wil uiten.
Als er daar bezorgdheden zijn, mogen die altijd doorgegeven worden. Wij proberen daar heel kort op de bal te spelen. Dus ik geef het maar mee.
Tuurlijk, jullie werken er dagelijks mee. Hè? Ja, voilà, absoluut. Perfect.
Nog vragen of opmerkingen? Jan, had jij nog vragen of opmerkingen?
Ja, maar we hebben nog een meerjarenplan straks. Hè?
Ja, ja, maar je mag de vragen nu al stellen.
Het begint een beetje verwarrend te worden. Ik had gehoopt van u zo hoofdzakelijk wat CMW te doen.
Was goed, kunnen we dan stemmen? Zijn er mensen die dat willen onthouden of tegenstemmen? Maurice.
Voor.
Ja, maar gaan we alle stemmen dan zelf niet lang bezig zijn.
Kun je digitaal?
Nee, dat zal het niet doen. Dus dat is dan niet waar, ik zal dat eraf roepen, gewoon niet.
Ja, dan moet ik het
weten. Als je straks aan de grond
gaat. Als het akkoord is, kunnen we volgen.
Ja, ik wil een keer stemmen, maar dan gaan we wel langer in zitten.
Ja, snap ik. Als iedereen
Ik zou op naamafroeping doen, want anders gaan we altijd moeten wachten.
Maar als iedereen
akkoord is. Niet iedereen is akkoord. Omdat dat gewoon langer gaat duren. Als we nu die afroeping doen, dat gaat sneller gaan dan dat we er elke keer moeten openzetten. We hebben straks 34 punten staan, dus dat is erom. Maurice?
Kan ik niet
goed. Voor?
Ik kan niet
goed. We hebben, denk ik... De voorbije gemeenteraden bijna altijd op afroeping gestemd. Hè? Dat is wel waar. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik heb al titels geteld. Nee, echt
als wij gestemd hebben, hebben wij toch altijd digitaal gestemd?
Nee, dat is niet waar. Ga naar de audio-opnames luisteren. Dat is niet waar. We hebben elke keer als er gestemd is, was dat dikwijls geheim. We hebben dikwijls bij afroeping gestemd als er oneenigheid was. Ja.
Maar het was toch digitaal stemmen?
We zullen digitaal stemmen. Nee, we zullen digitaal stemmen. Aan. Voor mij geen probleem.
Het niet over. Voor mij maakt het niet uit. Maar de vorige keer hebben wij toch digitaal gestemd?
Niet altijd, aan.
Wanneer hebben wij niet digitaal gestemd?
Ja,
ik kan digitaal stemmen.
Stemt niet.
Ik ga even stressen aan.
Voor mij geen probleem, want ik zeg gewoon dat vorige keer hebben we anders digitaal gestemd. Maar ja, voor mij mag dat. Of waar vroeg ik heb nog geen probleem. Ik vroeg gewoon wat het verschil was. Ik heb er echt geen moeite voor, want dat was gewoon... Ja, dat is niet. Als een foto wil dat zeggen...
Maar als de voorzitter, denkt dat dat rapper gaat. Voorzitter. Heb je al gestemd? Staat het al open?
Digitaal, ja.
Staat digitaal open. Oh, 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 oh. Begin eens terug mee afroepen wat dat is. Dat trappen we dat al lang gedaan.
12 voor, 5 tegen. Zijn er mensen dat willen motiveren?
Ja, motiveer ik nu alles in het geheel?
Ja, doe maar. Dat mag, ja.
Dus wij hebben het er al juist over gehad. Die 1 miljoen minder lenen is mooi voor de cijfers, maar is geen voordeel voor ons dorp. Verschillende projecten worden opgeschoven of afgevoerd en in de toekomst wordt lenen en werken laten uitvoeren enkel duurder. Het onderhoud van de wegen is pas gestart, dus de beloofde 2 maal in deze legislatuur zal ook niet gebeuren en dit ten koste van onze wegen. Voor de zwakke weggebruikers worden de komende jaren blijkbaar weinig ondernomen. Met de verkiezingen uitpakken met slogans als fietsveilige gemeente en dergelijke en nu fietsers gewoon vergeten. Onze jeugd werd jaren zand in de ogen gestrooid over de beloofde renovatie aan de pastorie. Al snel werd voor ons duidelijk dat dit een onbetaalbaar project leek. We hopen uit de grond van ons hart dat de werken aan het molenhuis snel zullen aanvatten en dat de jeugd eindelijk hun beloofde jeugdhuis krijgt. Er werd juist gezegd dat het budget verminderd is. Ik hoop dat dat realistisch is. Als we dan ook nog doelstellingen lezen, zoals we creëren ruimte voor kinderen en jongeren, huis van het kind verder uitbouwen. Maar er staat dan een sluiting in het verschiet van onze baby- en peuteropvang. Dan kunnen wij dit absoluut niet goedkeuren.
Wat heb je daarvan gelezen, het meerjarenplan van die sluiting, Sophie? Nee, maar want deze gaat toch over het meerjarenplan, hè?
Ja, maar dat gaat over...
Wat staat er dan in het meerjarenplan? Want dat is een sluiting die daar door FERM aangekondigd is, ja. Waar dat de gemeente 0,0 beslissingsrechten heeft en waar dat de gemeente alles gedaan heeft om zelfs dat kosteloos ter beschikking te stellen zonder huur te vragen, om te zorgen dat die mensen verder kunnen. Dus ik snap niet wat dat dan met meerjarenplan
waar we nu trouwens nog mee bezig zijn, ja, ja. Om dat proberen op te lossen.
Als je erin schrijft, we creëren ruimte voor onze kinderen, huis van het kind verder uitbouwen en je sluit er een deel van, dan zijn het...
Maar wij sluiten toch niets?
De mensen hebben brieven gekregen dat
van wie hebben die brieven gekregen? Wie?
Die hebben die van FERM gekregen, ja. Maar de vraag is dat... de inspanningen vanuit de gemeente zijn, of de,
er zijn
om die dingen over
daarom,
te nemen.
Ja,
dus dat punt van alles ten dienste stellen voor onze kinderen, ja. Dat wel in het meerjarenplan staat, dat had grondiger kunnen uitgewerkt worden.
Toch de absurditeit zelf wat dat hier gezegd wordt. Hè? Er wordt de ruimte ter beschikking gesteld. FERM geeft op een bepaald ogenblik aan, wij krijgen dan niet meer gebolwerk, we hebben personeelsproblemen en zo verder, en we zitten met de financiering in de knoei. De gemeente zegt op dat ogenblik, we gaan die ruimte gratis ter beschikking stellen en die huur laten vallen, om te zorgen dat die kinderopvang kan blijven bestaan. Daar worden constant contacten onderhouden tussen het huis van het kind en FERM. FERM laat nu een paar weken geleden weten, hè, wij 2 weken geleden weten, wij krijgen het niet rond en we krijgen het intern niet geregeld. Wij organiseren de dag zelf een crisisoverleg met het huis van het kind, hier met het Schepencollege. Daar wordt op deelnacht beslist, we nemen contacten We nemen contacten met alle mogelijke privé-aanbieders om te zien of dat daar een invulling kan komen. Als je dan hier zegt dat de gemeente daar een aandeel heeft, dat is compleet een complete kaakslag voor al die mensen die daar binnen het huis van het kind momenteel de voeten onder hun lijf aan het lopen zijn om te zorgen dat dat opgevangen was. Daar is vandaag nog 10 stof van het huis van het kind speciaal naar het Schepencollege gekomen om een toelichting te geven over de stand van zaken. Daar is heel kort op de bal gespeeld. Daar is direct gezegd van, kijk, wij gaan toch die en die stappen ondernemen om die kinderopvang te garanderen. Ik denk, maar allee, de cijfers zullen mij dan tegenspreken, dat er in weinig dossiers zo snel en zo kort op de bal gespeeld kan worden binnen een bestuur als in dit. Er zijn 2 overleggen geweest, denk ik, met 10 stoofd. Dat is constante opvolging, constante monitoring. Dus dat is een complete verkeerde voorstelling. Daar heeft de gemeente al een impact dat we daar hebben, die wordt een volle uitgespeeld. Dus dat is compleet misplaatst. En 2, als je dat durft zeggen, nadat we, denk ik, een legislatuur hebben gehad waar ons label kindvriendelijke gemeente aan een zijde draad hangt, waar die over een week of 2 verdedigd of een maand geleden terug toegekend is vanuit de minister om te zeggen van Herentout heeft alle mogelijke inspanningen gedaan om het label terug te verdienen van kindvriendelijke gemeente, dan vind ik dat een heel, heel straffe uitspraak die dat daar gedaan wordt. En dan ten derde, ik heb hier dat straks de toelichting gehoord en gekregen van Tienstof van Financiën, dus een financieel directeur, die dat de toelichting gegeven heeft waarom dat er bepaalde verschuivingen nodig zijn, waar dat er geen enkele, maar dan ook geen enkele impact op het bestuursmatig ligt. Hè, waar alles wat dat er vandaag moet veranderen, indexering, inflatie of wat dan ook, heeft niks met het lokale bestuur te maken. Niks heeft te maken met vertraging in dossiers. Het gaat gewoon omwille van kostprijsstijgingen van prijzen, materialen en zo verder. Dan denk ik persoonlijk dat dat echt wel heel erg bij de grond is om dan als algemeen opmerking te maken. We vinden het jammer dat de projecten, of we vinden het niet kunnen dat de projecten opgeschoven worden. Ik vraag me echt af met welke boodschap dat naar het personeel moet gegeven worden, wat we hier daar straks van dezelfde fractie horen zeggen van er moet ook bottom-up gedacht worden, er moet eens nagedacht worden over de inspanningen van die mensen en niet alleen van boven naar beneden. Ah, wel, deze meerjarenplan is geschreven door diezelfde mensen, door diezelfde diensthoofden en onder andere vanuit die overweging. Dat is het antwoord op jullie standpunt erop.
Ja? Voorzitter, ik heb niet de gewoonte van te repliceren op een motivering van de stemming, maar als het de gewoonte gaat worden dat we hier een pamfletje gaan voorlezen als motivering voor een stemming, met nog punten erbij die niks met die stemming te maken hebben, dan zijn we schoon begonnen en dan gaan we hier dikwijls heel lang zitten, denk ik. Nee, dit kan absoluut niet, mevrouw.
Ja, ik vind dit gewoon heel erg voor, nee. Echt waar, voor die mensen van het huis van het kind, voor dat personeel, dat jullie dat zeggen, dat vind ik echt heel jammer, maar goed. De boodschap is de boodschap en die mensen zullen daar hun lessen wel aan trekken. Maar wat dat daar naar de gemeente geschoven wordt, is echt...
Ik denk dat het heel dat dan bij ons zeker de boodschap zo binnengekomen is van de opvang is daar gesloten. Dus de mensen die daar hun kinderen hadden, die hebben heel duidelijk de boodschap gegeven. De opvang is daar gesloten geworden. Waarom kan er niet... Ik ga het gewoon zeggen zoals het is. Ik ga gewoon zeggen zoals wij de melding hebben binnengekregen. Waarom kan Herentout geen personeelslid voorzien om daar te gaan werken?
Maar als we... Allee, politiek is toch hopelijk iets meer als een boodschap binnenkrijgen, die je niet filteren en dan in uw commentaar gaan zetten. En dat dan hier zeggen, filteren, ik zeg u maar gewoon, je kunt die woorden nu terug wat intrekken en wat je wilt, voor mij geen probleem. Maar ik zeg u, en dat is een oprecht antwoord, waar dat de bekommernis ligt van ons naar het personeel, hoe dat daar de laatste weken mee gewerkt is. En eigenlijk, als je dan die uitleg hier nu hoort, dan zou ik wel heel graag horen dat dat een verkeerde voorstelling is geweest en een verkeerde interpretatie die dat je opgenomen hebt in uw commentaar op een meerjarenplan, waar dat daar geen enkel element van in staat.
Ik zeg gewoon maar, waarom onze bezorgdheid, waarom konden we daar geen personeel... bijvoorbeeld, waarom konden we geen personeelslid... in daar inzetten om de opvang van die 16 kinderen te garanderen, bijvoorbeeld.
Ik ga eens even in uw plaats denken, Anne. Wanneer heb je de documenten over het meerjarenplan gekregen?
14 dagen geleden.
Wanneer is die melding gekomen naar het lokaal bestuur?
Dat weet ik niet juist, maar ik heb het 14 dagen geleden, hebben wij het gehoord.
14 dagen geleden.
Ja, wij ook.
Ja.
Als ik nu... Allee,
ik, zeg gewoon maar, ik zeg gewoon maar waar het om draait. Hè? Maar ik bedoel, die ik bezorgdheid het, is bij zeg, ons terechtgekomen.
Ik zeg ook waar het om draait. En ik zeg u, dat is geen enkel dossier. Hè? Want als je daar straks spreekt over en die mensen die dan die bericht krijgen dat die een opvang niet meer gebeurt. Die een opvang en het annuleren daarvan is van ferm gekomen. Hè? Ik kan u dat straks ik kan u zeggen, hè, ons diensthoofd is vandaag komen toelichten dat voor de mensen, alle zevende mensen, waar dat er echt een probleem was in een opvang, hè, dat er daar direct een oplossing is gezocht, dat die weliswaar naar andere plaatsen moeten gaan zijn, maar dat er voor die zeven gezinnen een oplossing is geboden waar dat die met hun kinderen ergens terecht kunnen om dat noodzakelijkerwijze nu tijdelijk op te lossen. En onze grote bekommernis is, hè, want we hebben de gesprekken aangegaan en er is al een kandidaat, hè, omdat we zo kort op de bal gespeeld hebben, is er een kandidatuur om te zien of dat eventueel in de privémarkt kan. Er worden nog andere pistes afgetoetst, want onze enige bekommernis is om te zorgen dat wij het contingent dat wij hadden aan opvangplaatsen, om dat zo goed mogelijk te blijven verwaren. En dat is onze bekommernis geweest 2 weken geleden. Vanaf het eerste moment heeft de dienststof gevraagd voor een spoedoverleg met het college. En dat is deze week terug opgevolgd. Hebben wij om 9:30, denk ik, dat vandaag was, terug een spoedoverleg over gehad. En die heeft ons van A tot Z op de hoogte gehouden. En die dame is daar, denk ik, bijna 24 uur of 24 uur mee bezig om dat op te volgen momenteel. En dan is dat heel erg, heel erg dat vandaag hier zo gezegd wordt. Voilà.
En dan is dat ook heel erg dat wij daar niets van in een schepencollege lezen, wat wij al meerdere malen hebben aangehaald. Dat is niet de eerste keer dat we dat zeggen.
Dat heeft niks met schepencollege te maken. Deze overleg tussen...
Hoe gezegd toch op het schepencollege?
Ja, met het schepencollege, met de mensen
leden van het schepencollege.
Samengezeten. Allee, als ik met de leden van het schepencollege een bewonersvergadering heb, hè, is dat dan een schepencollege? Nee. Als ik vandaag een vergadering heb met 3 personeelsleden over een punt, en er zitten nog 3 schepen en bij, is dat overleg van het schepencollege? Nee. Bij mij gaat het erover aan dat jullie, en dat is echt jammer, hè, als je in een bestuur als dit, hè, of als je in een lokale gemeenschap als deze, hè, elke klager heeft recht om te klagen. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar het is wel een verplichting, vind ik, hè, als politicus of als gemeenteraadslid, van minstens, hè, minstens langs 2 kanten te kijken. En als je dat niet doet, hè, want eigenlijk is dat een complete blaam, hè, richting dat personeel, richting bestuur, terwijl dat compleet misplaatst is. Ik kan u meer zeggen, hè. Van al die dingen dat er opgemerkt worden, en ik ga dit nu naam en toenaam noemen, Jan, jij vangt ook heel veel zaken op. En dat wordt heel dikwijls kort gesloten door ofwel een telefoontje naar mij, naar de diensten, hè, want dan wordt met Lisbeth gecommuniceerd, om te vragen waar dat zit. En dan kan er altijd een probleem boven komen. Zullen altijd alle elementen blootgelegd worden en dan kunnen daar een voor- of een tegenstandpunt hebben. Maar blind zoiets gaan volgen, zonder enige controle, een brief van ferm doortrekken naar het gemeentebestuur, dat is bij mij echt, echt verder over in deze situatie. Maar goed, dan kunnen we denk ik naar het... Jan?
Eigenlijk niet de eerste keer dat we zoiets tegenkomen. Ik heb dat al gezegd over de roddels destijds. Als je aan iets twijfelt of je hoort iets, check het en kom er dan mee. Nu hetzelfde. Iemand in de bevolking. Die mensen hebben geen idee van wat een kinderopvang is. 1 personeelslid om een kinderopvang recht te houden, dat is gewoon de utopie. Hè. Dat
maar nu werd er toch ook personeelsleden van de kinderopvang daar gezet om tijdelijk mee op te vangen?
Ja, maar dat kunnen die toch niet blijven doen?
Maar nee, dat waren personeelsleden die daar op bepaalde momenten in de kinderopvang gingen helpen.
Heel even misschien dat er daar
nee,
ingesprongen
zijn. Dat gebeurde als
die hebben verlof zonder... Dat is niet via het contract van de gemeente. Hè. Die mensen hadden het statuut van onthaalouder. Ja. En die zijn tijdelijk bij ons, hebben die verlof zonder wedden.
Ja, ja.
En zo
maar gaan
die
er dat soms gaan helpen, die personeelsleden van Herentout?
Nee, als je in een
vaste dingen, nee.
Als je in een kinderopvang werkt, dan moet je uiteindelijk door kind en gezin geaccepteerd zijn. Dus dat kan niet dat er zomaar iemand is rap gaat helpen. Hè? En ene, daar kun je geen crash mee recht hebben. Je hebt daar 3-4 mensen nodig.
Goed. Dan kunnen we naar het volgende punt gaan. Op de agenda, dat is gewoon een kennisname. Onze jaarrekening 2021 die is destijds overgemaakt en is ondertussen ook gecontroleerd door toezicht. Daar waren geen opmerkingen, als ik het goed begrepen heb. Dus dat is gewoon een kennisname. Dan kunnen we naar het volgende punt op de agenda gaan. Dat is de goedkeuring van de aanpassingen opnameovereenkomst voor de assistentiewoningen in Driam. Zoals dat de toelichting dat ook aangegeven heeft, moeten wij daar onze overeenkomsten vanaf volgend jaar opsplitsen in twee onderdelen. Dat is enerzijds, de zorgcomponent, hè, dus waar dat er de wooncomponent en de zorgcomponent en de facilitatie apart gesplitst worden. En wat we dat hier, dus volgens de deelsleutel die dat we daarin opgegeven hebben in die beslissing, ook zo gaan opnemen. Tegelijkertijd wordt daar een indexatie voorzien, waar het wel belangrijk is om op te merken dat die indexatie, die al niet meer gebeurd is, meer dan 10 jaar, denk ik. Hè. 2014 is de laatste keer gebeurd dat er een indexatie gebeurd is, waar dat we hier de indexatie beperken tot de laatste 2 jaar. Hè. Dus waar dat er 2020, 2021 geïndexeerd zal worden. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Jan?
Ja, eerst een praktische zaak. In de feiten en context enzovoorts, aan het einde. Wij hebben het hier over een opnameovereenkomst. En die opnameovereenkomst, dat is een woordje dat uitgevonden is om niet huurovereenkomst te zeggen. Want dan zitten met andere wettelijke vereisten en andere wettelijke rechten ook. Nu, je moet eens kijken in de laatste passage daarvan, denk ik. Komt erop neer, ik weet niet wat het precies staat hoor, ik zie het nu ook niet. De dagprijs zal de huurprijs van de... De dagprijs van de huur.
Welk artikel, Jan?
Ja, ik denk dat het... Ik ga het hier even zoeken. Zo. Het komt erop neer dat daar zelf door ons besluit dan eigenlijk huurprijs gehanteerd wordt. Ah ja, het is de laatste lijn, hè. Helemaal. In de opnameovereenkomst wordt de vermelding opgenomen dat de huurprijzen van de assistentiewoningen de evolutie van de index zullen volgen. Er zitten volgens mij 2 fouten in. Ten eerste mag daar niet huurprijs staan. En ten tweede moet daar dan staan welke index dat is.
Dat zal onmiddellijk aangepast.
Nou, dat is textueel en dat zou je wel eens een moeilijkheid kunnen mee krijgen. Dat is 1. Nu gaat er moeilijkheden met mij krijgen, want... Willy is die uiteenzetting gaan doen voor, voor alle mensen daar. Ik heb achteraf een paar mensen gehoord en die waren echt niet tevreden. Al moet ik zeggen dat die, en dat zal de leeftijd misschien meebrengen, tamelijk gelaten waren. Ja, we zullen het moeten pakken zoals het komt, maar het deed toch pijn blijkbaar. En ik versta dat, hè. Dat is een serieuze verhoging. En niet simpel, hè. Ik zie ook wel waar de oorzaak daarvan ligt. Maar als ik nu zie dat wij in de oude Drian 653 voor de minste vragen en 674 voor de hoekappartementjes, die stellen niet veel voor en die gaan achtereen eigenlijk ook niet meer vergund zijn. Hè. Wanneer is een termijn dat die... Tot wanneer loopt dat nu?
2034, hè.
Ja, dus... Er zijn ook nog dingen die... destijds is die prijs vastgezet op 30 jaar geleend, maar met alles erin. Ik weet wel dat een keuken dat onroerend goed is, maar als je dat leent op 30 jaar, dan weet je dat je eigenlijk een pak kosten gaat achteraf krijgen. Hè. Toen is die prijs zo laag gezet, die is ook niet geïndexeerd tot... Ik denk dat jullie hem ene keer geïndexeerd hebben.
Tot 2014.
Ja, wel ja. Dus,
dat is de eerste keer, dus een tweede keer.
waanzin van dat niet te doen tussendoor. En dan was dat ook een pak dat we zeiden, dat kan eigenlijk niet in één keer. Hè. Nu heb ik diezelfde neiging, kan niet in één keer. Nu, het is zo, je had het recht van 3 jaar terug te gaan, je hebt maar 2 jaar teruggegaan. Dan is dat een beetje compensatie. Maar waar ik het meest bij zorgen over maak, is het Hof-Drian. Als je daar een eenpersoons appartementje wilt, dan heb jij €961 te betalen per maand. En voor eentje met 2 slaapkamers, die zullen er ook wel zijn, hè? Dat is 1139. Daar zit je serieus in concurrentie met privé. En je kunt nu wel zeggen, oké, daar is die zorgcomponent die daarbij in zit. Maar die zorgcomponent die kun je ook overal krijgen. Hè? Je kunt die gewoon ambulant krijgen met mensen die aan huis komen. En dan vrees ik dat we eigenlijk, zonder dat we het eigenlijk onderuit kunnen, hè, want het moet ergens betaald worden, hè, dat we op den duur ook nog kosten van leegstand gaan krijgen.
Dan. Maar je moet ook rekening houden in die 1138 of 39 euro dat je nu verbeeld, daar zit wel meer in dan alleen maar de huur. Hè. Ja, dus er zit ook wel heel het uitbouw van het lokaal dienstencentrum in, hè, dus al dat personeel.
Ja, maar dat lokaal dienstencentrum, dat vind ik een fout. Er wordt nu gezegd, oké, die kunnen gebruik maken van het lokaal dienstencentrum.
Dat klopt,
maar ik kan daar ook gebruik van maken.
Dat klopt ook, ja.
En als jij...
Je mag ook niet gebruik maken van dat je s'avonds onverwacht wakker wordt en je wilt iets op de klopje doen, dan gaat er wel niemand niet komen. Hè?
Nee, maar nee. Dan hebben ze dat momentje voor een of andere kruis nodig. En
als bij u morgen de elektriciteit kapot is, moet je dat zelf betalen. En als daar kosten zijn, betalen wij dat allemaal wel, hè. Die kosten zitten ook wel inbegrepen. Ook in de privémarkt iets huren, moet je dat ook zelf betalen. Hè?
We spreken nu over Hof-Drian. Hè?
Wel, ook in Hof-Drian. Ja,
Hof-Drian allemaal... is hoe oud?
2018. Ja. 16, excuseer. 18 toch? Ja, 18, ja.
Dus 4 jaar oud, zoveel zou er dan nu nog niet mogen versleten zijn.
Nee, maar dat gaat komen. Hè?
Maar ik neem aan dat je dat moet hebben. Hè? Ja. Maar... Daar gaat het mij niet over. Hè. Het gaat mij over die prijs.
Dat klopt,
en van waar dat die ook komt. Hè. Als ik tegen de mens zeg, kijk, je kunt een appartement huren voor €1200. Ja, die draait zich om en die zegt, ja, ik ga wel ergens anders zien. Hè.
Dat weet ik
voor een moment. Er zit nog geen elektriciteit bij. Het water zit erin. En er zit geen elektriciteit bij, er zit een hoop, uw kuis, heel de bazaar zit er nog bovenop. Hè. Dus ik zeg niet dat dat onmogelijk was van, je moet het bijna doen. Omdat, één, die een bouw is gezet, ik heb dat straks gevraagd, die is gezet in huurkoop. Ik was in de overtuiging dat wij €180.000, zoiets was het ongeveer, hè, per jaar betaalden... om die eigenlijk af te betalen, hè, in huur. Nu blijkt dat die 180.000 geïndexeerd is. Dus dat wil zeggen dat die elk jaar groter wordt. Degene die dat gebouwd heeft, die heeft daar een rente op gekregen, een fixed rente, en dat is, die betalen wij af. Maar wij geven hem nog eens... Enfin, degene die dat ooit getekend heeft, hè, en ik moet dan maar in één richting kijken, wat ik nu niet zal doen.
In twee richtingen, ja.
Ja, of hè, ja. Goed, maar het is goed dat je erover nadenkt. Hè. Ja, maar nee, het is goed, ja. Je ziet nu toch het dwaze van de situatie in, hè. Ja, en dat is het probleem. En het is daarom wat ik zeg. Ik vind dit een serieus probleem. Hè? Ik weet ook niet hoe je het moet oplossen. Ik zeg dat eerlijk. Hè? Want het moet ergens betaald worden. Van de andere kant. Ja, nee. Er zijn nog andere problemen. Hè? Eén, ik denk dat je leegstand gaat krijgen. Omdat je ze niet verhuurd krijgt. Ik zeg niet dat dat is, maar ik hoop dat het niet is. Maar dat zit er toch aan te komen. Twee, je zit met Drian tot 34. Ik hoor nu, want ik kom er al eens. Hè, Ik hoor nu dat er mensen zijn die nu ineens ontdekt hebben, doordat er toevallig een externe een herstelling komt doen aan een kachel. Ik heb u dat gezegd trouwens. Hè. En die zegt, ja, dat verschiet ik niks van, dat je zo'n elektriciteitsrekening krijgt. Dat zal natuurlijk de inflatie wel iets mee te maken hebben ook. Hè. Maar zo'n oude spullen, amai, daar zullen we nogal een rekening mee hebben. Nu, ik heb gezien dat je begonnen bent met een vernieuwing. Hè. Ik zou toch daar haast achter zetten en dat proberen overal te doen. Want achterin gaan er mensen zijn die, je kent dat, hè.
Het is inderdaad, met die accumulatiekachels is een probleem. Die zijn eigenlijk voor een groot deel zijn er al veel mankementen aan geweest, wat verschillende herstellingen geweest. En nu zijn we hebben overwogen wat de beste oplossing is. Accumulatiekachels is niet de beste oplossing. Maar als je merkt, je moet naar een warmtepomp gaan, dan, en je gaat dan tegen iedere gevel een buitenunit moeten hangen, dan gaat het gebouw ook niet mooier erop maken. Dus dan kiezen wij eigenlijk nu voor het moment, op korte termijn, daar ging het over. We zijn bij 8 vernieuwingen die we nu doorvoeren, omdat er verschillende toch kapot zijn tegen de winter, zoals altijd dan. En die zijn al uitgevoerd, ja goed, en dat is al decas op 10. Komt er nog een nazicht in januari en dan zal er waarschijnlijk overgegaan worden, maar misschien toch die allemaal te een keer te vernieuwen.
Ik heb de indruk dat die nieuwe, dat die toch efficiënter zijn dan
die zijn
de
efficiënter, die zijn
dus ik zou daar toch naar moeten.
En dat is ook gekozen voor de zwaardere types, hè, want die zijn onlangs nog op het
college geweest. Ja, dus van 5.000 watt of 6.000 watt.
Dat is gekozen voor de zware types, maar ik denk dat de bodemlijn is en ik volg, want natuurlijk, hè, je zit op een bepaald ogenblik met Huisdrian en Hofdrian, waar dat je prijzen hebt en waar dat je, om het nu concreet even te zeggen, van, om het nu even concreet te zeggen, als je toen Huisdrian op een bepaald ogenblik leent en financiert op een bepaalde periode, als je Hofdrian leent en financiert op een bepaalde periode, wat er ook geïndexeerd wordt op het gebouw, hè? Dus op de kosten van het gebouw, ja, wat dat een speciale situatie is, ja, dan moet je, en denk ik dat we daar toch het over eens zijn, als wij hier over een indexatie spreken, hè, en er is destijds hier op dezelfde gemeenteraad gezegd van het moet kostendekkend zijn, dat is een van de motiveringen om die een bouw te kunnen gaan doen. Als je dan aan de ene kant een indexering hebt, hè, en je zal die indexering niet volgen, ja, dan heb je eigenlijk, moeten durven zeggen wat dat is, dan heb je in het verleden te veel gevraagd. Want anders maakt de redenering van, we moeten niet indexeren. En ja, daar moeten we gewoon mee verder. En we gaan daar nu 2 jaar in terug. We zullen daar veel verder in kunnen. Dus je zou als basis nog een ander cijfer kunnen nemen, kom er veel verder uit. Maar dat elke indexering, ook op de privémarkt, komt bij een huurder op dit ogenblik zwaar binnen. Hè. Dat is 10% denk ik op jaarbasis dat erbij komt. En sommigen doen dat wel, sommigen doen dat niet. Alleen hier is het niet alleen het gebouw. Hè. Het is niet alleen het gebouw. Er is ook de dienstverlening waar dat de indexeringen van de loningen en lonen en zo verder ook nog eens zwaarder doorwegen. En dat maakt dat, met die 2 jaar terug te gaan, dat we dat beperkt hebben in de mate van het mogelijk. Maar ik zit hier niet alleen om de beslissingen te nemen die dat gunstig en positief vallen. Dat is gewoon de realiteit. En ik kan die realiteit niet hertekenen voor het verleden. Ik kan alleen maar met de cijfers verder werken die dat we nu hebben. En daar hebben wij geacht om een tussenoplossing te vinden met die 2 jaar. Is ook zo gecommuniceerd en daar gaat niemand juichend voor naar buiten lopen om te zeggen van dat is nu een goede zaak. Aan de andere kant, ja, dat heeft een beetje te maken met verantwoordelijkheid nemen. En dan nu, wij zouden perfect, hè, dan nog een paar jaar kunnen uitstellen en dan ergens anders deponeren. Maar dit is denk ik de enige manier om daar in de toekomst toe om te gaan, omdat dat samenhangt letterlijk met de bouwkosten en de woonkosten daar.
Ja.
En de slijtage van Huisdrian en de lening dat daarop zat, hè, die heeft zich ook ingehaald. Hè. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Daar zijn we ook terugkosten aan het maken op het moment dat we daar nog met een financiering zitten en waar we met prijzen zitten van zoveel jaren geleden. Dat is de realiteit.
Nee. Ik dat wel niet met plezier en ik verwijt jullie daar ook niks in. Dat is te laat eigenlijk voor die verwijten. Die hebben destijds gemaakt trouwens. Maar, vooruitkijkend, hè, zouden wij toch aandringen dat je eens werk maakt van renovatie, laten we maar zeggen, van de oude blok. Want ik kan mij slecht voorstellen dat we in 34 gaan zeggen op, dicht en we maken de bureaus van. Want dan zitten we met een ander probleem, dan zitten we met een probleem van opvang eigenlijk. Hè?
Daar is in het verleden al een informatievergadering rond geweest wat een invulling kan zijn van de renovatie. Hè? Dus er is al iemand komen kijken die had het voorstellen met doen. Er wordt ermee verder gewerkt voor het moment. Niks concreet aan hiervan, maar zijn er wel gesprekken geweest.
De bedoeling is van er echt een concrete toekomstvisie rond uit te werken. Integraal, dat alle pistes open liggen, want we moeten daar ook wel, en dan spreek ik zowel voor corona als post-corona en tijdens corona, is er ook wel een beetje een switch gebeurd wat dat serviceflats en dergelijke meer betreft. Want de situatie dat je aanhaalt, Jan, het alternatief dat in de privé gevonden wordt, is zeker... Zeker in de coronaperiode wel aan bod gekomen. Dat zijn mensen die daar, omwille van het feit dat die serviceflats onder dezelfde regimes vielen
als
de woonzorgcentra, die dat daar vertrokken zijn. Bijkomend is denk ik ook de markt van privézorg een aanbod om bepaalde dienstverlening privé te organiseren vergroot.
Ik zeg ook niet dat dat geen goede formule is. Ik zie dat qua sociaal contact onder elkaar en zo is dat ideaal eigenlijk voor mensen die dat willen doen. Geen probleem, maar er zullen er meer en meer zijn die om financiële redenen naar de privé moeten stappen en dan uiteindelijk de hulp in huis halen die ze nodig hebben en die dan waarschijnlijk zuiniger uitkomen dan in deze formule op dat moment.
Maar ik denk dat we daar zelfs...
Ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen dat kan.
Maar die vraag voor die oefening te maken, en ik denk dat we dat... Maar dat is ook op het college een paar keer geweest. Wij merken ook, en dat heeft niks met deze indexering te maken, dat er op een bepaald ogenblik, we hebben wachtlijsten... Die dat altijd, waar dat altijd mensen opgeschreven stonden, die zijn, en dat spreek ik al voor corona, hè, zagen we daar regelmatig dat er dus geen wachtlijsten meer waren. Dat er mensen van buiten Herentout eigenlijk heel makkelijk een plaats vonden in huis of Hof de Jan, terwijl dat in het verleden niet was. Dus we moeten daar ook wel eens met een open vizier durven kijken. Van kijk, ja, die investering destijds was dat... Allee, ja, voldoet dat aan de noden, is dat op dit ogenblik nog actueel? Want ook daar zijn die markten wel wat verschoven en is de vraag of dat nog altijd even adequaat is als dat over zoveel jaar was. Want de markt is nu eenmaal anders. Dus dat zal mee voorwerp uitmaken van die toekomstvisie. Wat ik vind dat we verplicht zijn om die zo snel mogelijk op te starten, zeker in het licht van heel dit verhaal.
Het is nu zo, de financiering van de oude blok, die loopt op zijn einde eigenlijk.
Ja,
ik denk tot 2024, zoiets.
Of 5 jaar. Ja, we hebben pas 25 jaar ongeveer, dus recht 4 jaar en een half misschien.
Ja,
allee,
4 jaar.
Maar goed, maar dan okay, zou ik toch vragen van een aantal dingen die dringend zijn, hè, zoals die verwarming van dat naar voren te schuiven.
Daar zijn nu denk ik al wat extra in. Dat is... Die stappen zijn gezet.
Ja, maar ik zou dat... Dat wou ik straks zeggen, want dat ben ik onderbroken. Is zo... De ene krijgt een nieuwe kachel en de andere moet met zijn oude kachel voortdoen. Hè? Dat is niet goed voor de sociale samenhang daar.
Goed, Maarten.
Wat is de bezettingsgraad momenteel in het nieuw gedeelte?
Ja, momenteel is dat
het vol,
misschien, omdat er daar ook...
Ja, als het vol.
Worden ook Oekraïense mensen opgevangen, hè?
Ja, drie, waren die stonden,
drie. Voor het moment is alles vol.
Ja,
want de Hof de Jan zit wel vol en daar zitten geen Oekraïners in. Dus,
Nee, het nieuwe gedeelte. Hoeveel Oekraïners zitten daar dan in?
In het oud gedeelte.
Het nieuwe.
In het nieuw zitten geen Oekraïners in. In het oud gedeelte zitten drie appartementen zijn verhuurd.
Dus het nieuwe is vol zit aan.
De nieuwe is voorlopig. Ik dacht wel dat er volzet is, nee, op een moment, ja.
Ik ben niet zeker, maar ik dacht dat er nu terug een wachtlijst was. Dat er nu terug mensen op de wachtlijst staan. En dat is heel lang niet geweest. En op deze moment staan er terug mensen op de wachtlijst.
Naar aanleiding van de informatiefolder die uitgegeven is van welzijn en zorg, is er terug meer interesse gekomen van mensen voor zich terug te engageren voor op de lijst.
Dat was ook de bedoeling voor een stuk van die folder, hè?
Ja, klopt.
Nog vragen of opmerkingen? Hadden jullie nog vragen of opmerkingen? Zijn er voor, tegenstemmingen of onthoudingen?
Wij onthouden ons.
Gaan we met naamafroeping overlopen of stemmen we? Maak ik een naamafroeping? Wat is?
Voor.
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 Onthouding.
Onthouden.
Onthouding.
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 Voor.
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 Dus 10 stemmen voor en 7 onthoudingen. Moet daar een motivering bij?
Ja, onze onthouding is, we begrijpen het probleem, maar we willen toch zien dat er een plan is voor de toekomst, voor een, vooral de oude blok, want dat zal het meest urgente zijn, en dat toch geprobeerd wordt van een oplossing te zoeken eigenlijk.
Wij zullen, allee, de bedoeling is van dat plan en de toekomstvisie daar rond uit te werken, en daar zullen wij de gemeenteraad en de OCMW-raad van op de hoogte houden. En misschien ook eens zien of dat die oefening ook niet in een breder kader kan betrokken worden, zodat iedereen daar kan. Maar dat ligt momenteel een beetje op tafel van een dienst zelf om daar een traject in uit te werken, denk ik.
Dat is nu niet hier direct, maar dat is op het vorige punt. Hè. Wat wij vroeger wel eens deden, dat heeft niet lang geduurd, dat was een commissie waarin de begroting werd besproken. Dat zou nu het meerjarenplan zijn. Er is heel veel dat je hier nu een beetje demagogisch kunt brengen, dat je daar gewoon kunt zeggen en waar dat je kunt over discussiëren en gelijk of ongelijk krijgen, maar dan is er al heel veel verwerkt en ik denk dat dat alles zou verrijken eigenlijk. Okay. Dat is er niet meer, dat was nogthans een goede tijd, vond ik.
Oké, we zullen dat meenemen. Sophia, had je dan nog een motivering?
Oké, we kunnen 3 jaar teruggaan, maar een dubbele indexering, dan hebben we bang dat het te duur gaat worden. En dat we een bepaalde doelgroep mislopen.
Oké, we nemen daar nota van. Goed, dan ga ik, als er nog varia is in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de openbare vergadering, als er die niet is, dan ga ik even vragen aan het publiek om heel even de zaal te verlaten. We gaan jullie vragen om terug binnen te komen. Het gaat niet lang duren, maar we hebben nog 1 punt in de gesloten vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. We zullen jullie zelf terugroepen van zodra we er zijn.